Wij waren gisteren een poosje in Romeinen hoofdstuk 8, waar wij allerlei uitdrukkingen tegenkwamen voor het wandelen naar de geest, dan wel het wandelen naar het vlees, namelijk het bedenken, het zijn, naar het vlees zijn of naar de geest zijn, in het vlees zijn of in de geest zijn, enzovoorts. Waarbij dus die twee opties tegenover elkaar gesteld werden. En waarbij het erom gaat dat het wandelen naar het vlees weliswaar ook kent het verschil tussen goed en kwaad. Maar dat goed en kwaad van het vlees worden allebei beschouwd als kwaad ten opzichte van dat wat boven is, het wandelen naar de geest. En dat die omslag zouden wij maken in ons denken. Dat wij niet zoeken de dingen die beneden zijn of die op aarde zijn, maar zouden zoeken de dingen die boven zijn. Zijn dezezelfde woorden, dezelfde uitdrukkingen zelfs, die wij althans voor een deel ook weer tegenkomen in Galaten hoofdstuk 5 en 6. Want daar zijn wij vanuit gegaan van dat schriftgedeelte. Maar we vinden daar gelijksoortige termen aan het eind van deze brief aan de Galaten, waarin eerst omstandig uiteengezet wordt dat wij als gelovigen verlost zijn van het vlees, namelijk verlost zijn van wet, van de heerschappij der wet en daarmee van de eerste beginselen der wereld, want zo wordt dat in tweede instantie genoemd, vergis je maar niet. Religie behoort tot de eerste beginselen der wereld, ook als men niet gelooft in het bestaan van een persoonlijke God, dan nog is men dikwijls religieus. Dat wil zeggen, men heeft een verzameling wetten en regels die men onderhoudt, zonder dat men stilstaat bij de zin daarvan. Maar men heeft ook geen alternatief. Wij echter hebben een alternatief gekregen, omdat wij eeuwig leven hebben ontvangen, een leven dat verbonden is met de levende Christus, een leven dat thuis hoort in een nieuwe schepping en dat zijn domicilie heeft in de hemel zelf. En daarover gaan dan ook deze laatste twee hoofdstukken van deze Galatenbrief, die immers beginnen met sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Daar gaat niks vanaf. Wij zijn geplaatst in de vrijheid, niet die we zelf bedacht hebben of die de uitkomst is van een filosofie die wij hebben ontwikkeld. Maar het is de vrijheid, Galaten 5 vers 1, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat wil zeggen dat we tegenover hem verantwoordelijk zijn om ook inderdaad in die vrijheid te staan. Dat is wat met andere woorden gezegd wordt in Romeinen hoofdstuk 5, waar staat dat wij staan in de genade, maar dat is de vrijheid, omdat in beide gevallen het tegenovergestelde zou zijn de wet. We staan in of onder de wet. Maar in plaats daarvan staan we in of onder de genade, dan wel in de vrijheid. En Efeze voegt eraan toe dat wij zouden standhouden en staande blijven enzovoorts tegen de listige omleidingen des duivels en hoe ze maar genoemd mogen worden. Het is een kwestie van staan, maar dan op de goede plaats. En daarom zegt de apostel in het begin van Galaten 5, nou ja, als je denkt dat je je voor een deel aan de wet moet houden, dan moet je je aan de hele wet houden. Dat is ook een belangrijke, omdat de leer dat wij niet onder de wet zijn, weliswaar tamelijk breed geaccepteerd werd en misschien ook nog wel wordt, maar men heeft erop gevonden dat wij weliswaar verlost zijn van de wet, maar die wet heeft men voor de gelegenheid gesplitst in twee categorieën, namelijk men heeft onderscheid gemaakt tussen de ceremoniële wet en de morele wet. En de ceremoniële wet bestaat uit al die specifiek religieuze inzettingen, dat wil zeggen al die feesten op de Israëlitische kalender en de dienst in de tempel en het onderhouden van dagen en jaren en wat er allemaal maar staat bij gelegenheid. Men zegt, daarvan zijn wij verlost. Maar de morele wet, dat is die wet van hoe we met elkaar om zouden gaan enzovoorts. Dat zijn sociale wetten feitelijk. En men zegt, daar moeten wij ons toch aan houden. De Bijbel zelf spreekt dat onderscheid domweg tegen. Het bestaat namelijk niet. Er staat hier zelfs wie... Als men zich wil houden aan de wet, dan moet men de hele wet doen. Als men zich laat besnijden, Galaten 5 vers 3, dan is hij schuldenaar de gehele wet doen. De Bijbel kent dat onderscheid niet tussen ceremoniële en morele wet. En dus als er staat dat we van die wet verlost zijn, dan geldt dat niet alleen maar voor de Sabbat, dat we die niet meer hoeven te onderhouden. Trouwens, degenen die leren dat wij verlost zijn slechts van de ceremoniële wet, hechten wel degelijk aan de Sabbat die ze voor de gelegenheid dan vervangen hebben door de eerste dag der week. Zodanig dat velen onder ons niet eens meer weten dat de zondag de eerste dag van de week is. Zelfs dat zijn ze kwijt. En onze agenda's helpen ons daarbij, overigens, om dat kwijt te raken. Maar goed, het is dus verschrikkelijk inconsequent allemaal. Mijn Bijbel zegt, als je aan bepaalde wetten wilt houden, dan moet je aan de hele wet houden. En andersom, als je één wetsartikel overtreedt, dan ben je een schuldenaar aan de gehele wet. Dat wil zeggen, het is een onderscheid dat niet bestaat. Wij zijn ervan verlost, of niet, maar niet half. Goed, dat maakt het allemaal weer een heel stuk makkelijker. Maar wat er staat is, het zijn heel sterke woorden in vers 4 van Galaten 5. Christus is u ijdel geworden die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Met andere woorden, het is inderdaad zwart-wit. Het is of het een of het ander. Als men zich onder de wet stelt en als men zich onder een gedeelte daarvan stelt, stelt men zich onder het geheel. Volgens de schrift. Als men dat doet, dan is Christus ons ijdel geworden. Dat betekent gewoon dat Christus dan voor ons niets meer betekent. En dat het een inhoudsloos begrip betreft. En hetzelfde geldt dan dus ook voor de genade, zegt ditzelfde vers. Christus is u ijdel geworden of gij zijt van de genade vervallen. Want Christus en genade zijn begrippen die natuurlijk bij elkaar horen. Al was het maar omdat Christus nou eenmaal gezeten is, heet dat, officieel, op de troon der genade. Hij handelt met ons in genade, hij heeft ons in die genade en daarmee in die vrijheid geplaatst. Dat deze woorden van Galaten 5 vers 4 over het algemeen weinig indruk maken, dat komt, denk ik, omdat men sowieso al geen antwoord weet te geven op de vraag wat dan de inhoud is van Christus. En inhoud is het tegenovergestelde van ijdel, hè? Christus is u ijdel geworden. Maar als Christus toch al niks voor je betekent, wat wil dat dan zeggen, Christus is u ijdel geworden? Zie? En het heeft twee redenen. De ene is, men leefde altijd al onder de wet en naar het vlees, dan betekent Christus inderdaad niks. En aan de andere kant, men heeft dikwijls geen flauw idee van het werk dat de Heer Jezus Christus dus in onze tegenwoordige tijd doet. En dat is ook al een zwakke uitdrukking, want het gaat er niet om wat hij in onze tijd doet. Het gaat er natuurlijk toch primair om, voor ons, wat hij voor ons doet. En als je dat sowieso al niet weet, dan is dit dreigement, om het eens even te versterken, van Christus is u ijdel geworden, gij zijt van de genade vervallen. Een dreigement dat ook al nergens op slaat, het spreekt niet aan, je kunt er verder niks mee. En daarom zouden wij in de eerste plaats leren wat het tegenwoordige werk van Christus eigenlijk is. En dat is niet zo moeilijk te zeggen. Het tegenwoordige werk van Christus is niet een werk aan of in de wereld. Dat is van het allergrootste belang dat wij ons dat realiseren. Mede omdat als men met de Bijbel dicht filosofeert over God en of hij wel bestaat en of hij iets of iemand is, dan komt men automatisch terecht bij of hij ook wat doet. En daar zit altijd het probleem. Want ja, met een Bijbel dicht kun je niet vaststellen dat God wat doet. In ieder geval kun je dat niet bewijzen. Daar is een goede reden voor. Hij doet namelijk ook niks in of aan de wereld. De mens denkt met een Bijbel dicht dat God zich bezig moet houden met de wereld, met zijn eigen schepping dus. En dat is ook inderdaad wel zo. Maar ja, hij heeft daar zelf ook nog het een en ander over te zeggen. En de Bijbelse gedachte is simpelweg deze, dat God zich 4000 jaar lang vanaf Adams, reken ik nu maar, dat God zich in ieder geval 4000 jaar lang met de mensheid, de volkeren, specifiek met Israël als zijn eigen volk, heeft bezig gehouden, maar dat het allemaal niet gewerkt heeft omdat de mens hem nou eenmaal niet blieft. Men wil niet van Gods wegen onderwezen worden, men wil graag zelf uitvinden. En het gevolg daarvan is dat God gezegd heeft, en dat staat bijna letterlijk zwart op wit in de Bijbel wat ik nu zeg, dat God gezegd heeft, nou ja, als ze mij dan, aan mij niet willen horen, aan mij niet willen denken, met mij geen rekening houden, naar mij niet willen luisteren, oké, dan moeten ze maar een poosje zelf uit gaan zoeken en dan ga ik zitten kijken hoe het afloopt. Nou ja, er staat, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal, enzovoorts. Ik zal mij ganselijk, ik zal mij verbergen, dus staat er eigenlijk, verbergen en woorden van gelijke strekking. Dat wil zeggen, als je het werk God zoekt in de wereld, kun je wel zoeken wat je wilt, maar dat vind je niet. En dan ben je genoodzaakt om allerlei gebeurtenissen aan God toe te schrijven. En als je geen positieve dingen aan hem kunt toeschrijven, dan kun je nog altijd negatieve dingen aan hem toeschrijven. Zoals daar zijn de tsunami en wat was het ook alweer, en de aardbeving en die wolkbrug en die orkanen in New Orleans en wat het maar wezen mag, kun je altijd aan hem toeschrijven. En de bosbrand op de Veluwe, maar dat was 35 jaar geleden. 35 jaar geleden bij het Harde. Ik weet nog goed, het was in het jaar dat ik daar in de buurt kwam wonen, in Wezep namelijk. En het verhaal was dat de heer had de bos daar aangestoken omdat men het zwembad in het Harde op zondag had opengesteld. Hetgeen men dus ook inderdaad weer teruggedraaid heeft toen. Het zwembad ging weer dicht op zondag. Toestanden. Want dan is het God straft onmiddellijk. En ik heb nog zelfs een verhaal gehoord over, ik kan me niet zo goed voor de geest halen, het was van Jan van Barneveld, dus dan moet je het maar even navragen aan. Die had uitgevonden dat een of andere ramp dat ruimteveer of zo, dat was uit elkaar gespat of weet ik veel wat. Dat was dan precies gebeurd boven het plaatsje Nazareth, dat is in Arizona geloof ik, hè? Of zoiets. En dat was een teken van Gods wegen, maar niemand gaf er aandacht aan, de hele mensheid leefde gewoon door. En ze zagen de tekenen niet en hij dus wel. Daar komt het op neer. Nou goed, en meer van dat soort onzin. Ik weet nooit of ik moet bulderen van de lach. Meestal doe ik dat eerst. En daarna word ik er toch een soort neerslachtig van. Ik denk, wat loopt er toch een stelletje idioten rond. Laten ze een Bijbel lezen in plaats van een beetje zitten schuiven met allerlei gebeurtenissen in de wereld. En die dan aan God toeschrijven. Wat een dwaasheid allemaal. Mijn Bijbel zegt, God bemoeit er zich niet mee. Datzelfde geldt bovendien ook voor wat men meestal het eerste aanwijst, namelijk de Joodse staat. Die schrijft men graag toe aan het werk Gods. Ik moet u zeggen, met mijn Bijbel open voor me en met de Heer in ons midden, dat niet het werk Gods is. Integendeel. Het is precies andersom. Een terugkeer van een Joods volk in ongeloof kan alleen maar uitgelegd worden als vijandschap tegen God. Als een minachting voor de Heer die geacht wordt hen verstrooid te hebben. Dat weten zij ook heel goed, want er staat in hun eigen boeken. Wij noemen dat toch hun eigen boek, die Bijbel. Nou goed, daar staat dat allemaal in. En het eigenzinnig, dus op eigen initiatief weer terugkeren naar dat land om het te koloniseren, kan alleen maar uitgelegd worden als vijandschap tegen de Heer zelf. Nog afgezien van dat de Bijbel leert wat de Heer ermee zal doen. Hij zal er een rigoureus einde aan maken. Niet dat ik een Jodenhater ben, ik gun hun een eigen land. Maar dan had ik hen toch geadviseerd om dat eigen land dan maar op te richten midden in de Sahara of ergens waar ook niemand wilde wonen. En bij nader inzien, dat was trouwens het oorspronkelijke idee van Theodor Herzl. Hè? Waar wilde je ook weer naartoe? Een of ander eiland. Wat was het toch? Nee, dat is voor jullie tijd, dat is meer dan 100 jaar geleden. 1897. Hij wilde naar een eiland. Met het Joodse volk. Ik weet niet meer welk het was. Maar goed, dat kreeg je niet voor elkaar toe, want de achterban dacht van nou, als we dan toch een eigen land moeten hebben, dan maar meteen in Palestina. Want zo werd het genoemd. Maar goed, maar het werk van de Heer, nee, dat is niet het werk van de Heer. Het werk van de Heer bestaat slechts uit, maar slechts is eigenlijk niet zo'n mooie term in dit verband. Maar laat ik het anders zeggen. De Heer heeft zich overgegeven, dan zeg ik het maar met de woorden van de Bijbel zelf, staat de vertaling. De Heer heeft zich overgegeven voor de gemeente. Hij heeft zich voor ons allen overgegeven. Dat was trouwens Romeinen 8. Hij heeft zich voor ons allen overgegeven. Niet voor hun allen, ook niet voor allen, maar voor ons allen. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En dat woord overgegeven heeft de betekenis van wijden aan, maar tegelijkertijd van beperken tot. Dat wil zeggen, de Heer beperkt zich in zijn tegenwoordige werk tot de verzameling, de roeping, de opbouw, het onderwijs kun je ook eventueel zeggen, van de gemeente. Dat wil zeggen, hij houdt zich met jou en mij bezig. Want de gemeente is ook maar een abstract begrip natuurlijk. De gemeente bestaat uit leden en wij als gelovigen behoren daartoe. En het werk aan de gemeente is niet een kwestie van alleen maar organiseren en een organisatieschema ontwikkelen achter een bureau of zoiets. Maar hij houdt zich bezig met een ieder van ons, geeft ons een plaats in een geheel, laat ons het een en ander doen, geeft ons verantwoordelijkheden enzovoorts. Soms om daarmee anderen te dienen, dat zeker, maar ook soms en ook heel dikwijls alleen maar opdat wij ervan zouden leren. Want wij moeten onderwezen worden. Dat we soms door elkaar worden onderwezen. Ja, de Heer gebruikt zo zijn personeel. Maar dat is wat hij doet. Hij verzamelt zich dat volk uit de heidenen. Dat is de korte variant. Maar hij bouwt zijn gemeente op. Hij reinigt zich een eigen volk. Ijverig in goede werken. Enzovoorts. En met de wereld heeft dat niks van doen. Onze uiteindelijke relatie met de wereld is deze. Dat als men zoekt naar de waarheid, dan komt men vroeg of laat terecht bij een van ons. Dat wil zeggen, de waarheid wordt bewaard. Die woorden hangen niet voor niks met elkaar samen. De waarheid wordt bewaard in de gemeente, de pilaar en vastigheid der waarheid. De waarheid wordt bewaard in de tempel. En de gemeente is de tempel. En bovendien, de wereld is in duisternis. En voor zover het toch licht is voor de wereld, zijn wij het licht der wereld. Om maar eens wat schriftplaatsen meteen naast elkaar te zetten. Maar niet ten behoeve van de wereld, maar ten behoeve van de verzameling van de gemeente. Dat wil zeggen, als iemand waarheid zoekt, dan komt hij bij ons terecht. Hij komt namelijk terecht bij de Heer. En op een of andere wijze bij ons, want als hij tot geloof komt, wordt hij aan de gemeente toegevoegd. En daarmee getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, gelaten 1 vers 4, daarmee overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, dat is 1 Petrus 1, meen ik, en zo verder. Overgezet uit het rijk der duisternis en in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde, dat was Colossense 1, dacht ik. En dan laat ik het dan maar even bij. Maar dat is het tegenwoordige werk van Christus. Dat wil zeggen, hij heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn volk, dan wel van zijn lichaam. Hij geeft ons daarin een plaats en verantwoordelijkheid. Hij vult daarmee onze levens, die anders alleen maar ijdel zouden zijn, enzovoorts. En hij doet dat gratis cadeau en geheel voor niets. Dat wil zeggen, hij doet dat uit zijn genade. Want enige verdienste onzerzijds zit daar absoluut niet aan vast. Dat zou trouwens ook lastig wezen als het zo was. Want Efeze 2 zegt dat de Heer ons, namelijk de gemeente, wil gebruiken tot een betoning, tot demonstratie in de toekomende eeuwen, dus voor altijd, tot een demonstratie van zijn genade. En zodra er van ons enige verdienste bij was, zijn we minder geschikt tot een betoning van zijn genade. Nou goed, dat is een argument vanaf de andere kant. Maar daar gaat het dus om. We hebben verantwoordelijkheid, maar een verantwoordelijkheid naar de Heer toe en vervolgens binnen de zijnen, dat wil zeggen binnen de gemeente. En dat is ook wat wij hier lezen. Het prediken van de wet heeft dus een averechts gevolg. Dat wil zeggen, het prediken van de wet brengt ons zo zonder meer weer terug in die wereld. En plaats ons daarin. Dan krijgen wij weer één godsdienst. Zoals zoveel godsdienstig zijn, hebben we onze regeltjes, onze tradities, onze cultuur, heet zo'n ding. En och, de een heeft dus een religie en de ander heeft weer zo'n religie. En och, dat is zo mooi allemaal. Ik hoor het Schuller nog zeggen tegen een orthodoxe Jood. Dr. Schuller, kennen die niet? Dat geeft niet. Maar die hoef je niet te kennen, zal ik maar zeggen. Niet voor het examen in elk geval. Maar die zei tot een orthodoxe Jood dat hij hem feliciteerde met die mooie religie, die mooie godsdienst die hij had. Dus dan weet je precies hoe het daarmee staat. Hè? Niks mooier godsdienst. Er is geen enkele godsdienst mooi. Integendeel. Het is vlees, het is de oude mens. Het is links of rechts. Maar het gaat niet om links of rechts. Ik denk altijd, de aarde is rond. Ongeacht of die bol of hol is. Ja, dat heeft er niks mee te maken. De aarde is rond. Of je nou links of rechts afgaat, uiteindelijk kom je toch op hetzelfde punt terecht, of niet? Maar het gaat niet om links of rechts, het gaat om boven of beneden. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En niet alleen hier, maar dat is heel de Bijbelse boodschap. Het gaat om onder de zon of boven de zon. Dat is nog de prediker zelfs in het Oude Testament. Met een prachtige beeldspraak. Nou goed, ik neem de draad weer op in vers 13. Nee, toch maar niet, toch maar in vers 11. Daar staat Galaten 5 vers 11. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis en daarmee wet, predik, waarom word ik nog vervolgd? Want als ik dat doe, dan is de ergernis des kruises vernietigd. Een mens heeft wat tegen dat kruis. En het is inderdaad waar, ik heb het nog even nagekeken. Het kruis verdwijnt uit die kerk in Kampen, toch? Zo was het toch, hè? Ja. En ik las ook een artikel, dat ging inderdaad over die verwarring, waarbij in een apart kopje vermeld werd, bekering, het kruis, jawel, maar niet bij Rick Warren. Dat staat gewoon in de krant, dus dan hoor je het ook eens een keer van, Rick heet die toch? Weet je veel. Dan hoor je het ook eens van een ander, want ik ben niet de enige die dat constateert, uiteraard. Want de mens ergert zich aan dat kruis. Om de dood eenvoudige reden dat het kruis ons leert dat de mens dood is, dat er niks goeds van te verwachten is. En hoe goed een mens ook zijn best doet en hoe succesvol hij daarin ook mogen wezen, het heeft voor God geen enkele betekenis. Dat kan niet, want het is juridisch niet correct. Het is wettig onmogelijk. Het is een zaak die niet ontvankelijk is. Een mens die dood is, heeft geen rechten, heeft geen plichten, hoeft ook geen belasting te betalen trouwens. Dat is wel weer een voordeel. Maar goed. Ik hoop dat het duidelijk is. En zodra een mens weer onder wet geplaatst wordt, ach, dan is hij net als ieder ander. En dan wordt, als dat christendom is, dan is christendom gewoon een religie. Wijdverbreid mag je wel zeggen dan toch nog weer. Een wijdverbreide religie, namelijk een van de grote wereldgodsdiensten. Zo heet het dan. En dan vragen christenen, die zich dan zo noemen, daarmee associëren, vragen zich af, ja, maar waarom moeten wij zending bedrijven onder al die andere volkeren? Die hebben toch al een geloof, zeggen ze dan. Maar dat is mystificatie, hè. Die hebben geen geloof, die hebben toch al een religie. Precies. En waarom zou de een beter zijn dan de ander? Dat zijn altijd die discussies. Tot en met voor de eeuw aan toe, zeg ik er maar een keer bij. Dat zijn dan de discussies. Waarom het christendom beter is dan een andere religie. Daar kan je dan ook nog navragen aan Jacobine Geel en dat soort lui. Daar kun je interessante discussies over hebben, maar daar kom je nooit uit. Dat maakt namelijk allemaal geen verschil. Het verschil is dat het kruis een symbool is van het feit dat de mensheid, u en ik, De mensheid dood is. Eén is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. En dus zijn allen vrij van religie. Zie? Vrij van de wet. Het gaat om heel andere dingen. En Paulus zegt, nou ja, die prediking van de wet is opdat men niet vervolgd zou worden. Hier zegt hij langs de andere kant, in 5 vers 11, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Want als ik de besnijdenis predik, is toch de ergernis van het kruis weggenomen? Daar hoef je dan toch niet meer over te vallen, want dat betekent dan toch niks meer? Dan wordt het gewoon de dood van één mens bij gelegenheid. Zonder verder enig effect. Een martelaar. Iemand die het verkeerd heeft aangepakt. En die niet tactisch genoeg was, te weinig politiek inzicht had en daardoor niet bereikte wat hij wilde, in plaats van werd hij martelaar. Dat is dan het verhaal. En zo wordt het ook dikwijls verteld. Zie? En dezelfde waarheid wordt opnieuw door de apostel aangehaald tegen het eind van de brief, namelijk in vers 12 van hoofdstuk 6... Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, zodat ze gefeliciteerd worden met die fraaie religie die ze hebben. Al diegenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden in de zin van onder de wet te leven. En zij doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dan is de ergernis des kruises weggenomen. Dan is de hoge drempel weg. Dan hou je een laagdrempelige kerk over. Dus wat doe je? Je haalt het kruis uit de kerk weg. Het is in hoge mate symbolisch. Maar zo werkt het inderdaad. Nou goed. En daarna gaat de apostel verder in 6 vers 14 met... Maar het zij verre van mij, dat is ongeveer zo'n vaste uitdrukking, hè? Dat zij verre. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis, juist dus, in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En bedoeld wordt daarmee uiteraard zijn dood. Door welke de wereld voor mij gekruist is. En door welke ik voor de wereld gekruist ben. Die woorden staan er allemaal niet meer bij. Maar die vul je automatisch in. Hè? Zo werkt dat nou eenmaal in de taal. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Met andere woorden, de wereld is voor mij dood. Dan wel, ik ben dood voor de wereld. Dat laatste komt eigenlijk eerst. Ik ben dood voor de wereld, want ik ben met Christus gekruist. Maar het resultaat is andersom natuurlijk ook waar. Want dood is het tegenovergestelde van leven. En leven is gemeenschap. Met een modern woord communicatie. Dat gebruiken wij omdat we niet meer weten wat gemeenschap is. Dan geven we het een andere term die we ook niet kennen. En dan valt het niet meer op. Communicatie. Gemeenschap is een veel mooier woord hoor. Maar goed. Leven is communicatie, gemeenschap. En dood is dus verbroken communicatie. Geen gemeenschap. Dood is dus scheiding. En dan zit je zonder, want zonde en dood zijn synoniemen. Het is mis. Mist hij of is hij raakt? Raad eens wat het eerste nummer wat ik gisteravond hoorde spelen was. Mist hij door hemzelf, Errol Garner. Ongelooflijk. Maar goed. Er roept er altijd iemand, dat zal wel leiding geweest zijn, maar dat denk ik niet. Mist hij. Dus ja, hij was helemaal raak. Ja. Maar het zij verre van mij dat ik anders zou roemen dan in het kruis van Christus, door welke ik der wereld gekruist ben en de wereld voor mij gekruist is. Want als ik gescheiden ben van de wereld, is de wereld gescheiden van mij. En zo zit dat. Met andere woorden, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Ik leef er wel in, maar daarom hoef je er nog niet mee te praten. Je loopt er wel dwars doorheen. Maar daarom hoef je nog niet iedereen goeiedag te zeggen of overal aan mee te doen. Je hoort er niet bij. Dat is wat de Heer zegt daarover in Johannes hoofdstuk 17. Onder andere dan, en de omliggende hoofdstukken. Wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. En dus zeggen we dit, dat is niet dat, maar dit is dichtbij. Dit is niettemin mijn wereld niet. Zie. En daar gaat het om. Dat is het gevolg van het kruis van de Heer Jezus Christus. De wereld leeft onder een oordeel Gods, leeft in duisternis, leeft onder die vloek. En wij horen daar niet bij, wij zijn daaraan onttrokken. En dat was weer gewoon Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat het ook voor de toekomst geldt dat er geen veroordeling is voor ons. Dat is waar, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de tegenwoordige tijd. Wij zijn der wereld gestorven, de wereld is voor ons gestorven. Elders staat, wij zijn der wet gestorven. Maar goed. Want in Christus Jezus, 6 vers 15, heeft nog besnijdenis, in de zin van religie dus, wet, heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Dat wil zeggen, het gaat niet over links of rechts, of was het rechts of links, dat weet ik nou ook zo gauw even niet. Maar dat betekent niks, of je religieus bent of niet, maakt niks uit. Wat uitmaakt is of je een nieuwe schepping bent in Christus, en dat staat er meteen achter. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. En het rijmt aardig op 2 Korinthe 5, waar ongeveer hetzelfde staat, namelijk dat het oude is voorbij gegaan, ziet alles is nieuw geworden, want wij als kinderen Gods zijn nieuwe scheppingen. Nieuwe schepselen in Christus. Zo dan, 5 vers 17 van 2 Korinthe. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En deze dingen zijn uit God. Dat wil zeggen, die hebben we niet zelf uitgedacht of geregeld. Maar die zijn van Gods wegen geregeld en van Gods wegen aan ons ook geopenbaard. Dat is wat onze Bijbel ons leert. Met als consequentie dat wij inderdaad in de geest, dus als nieuwe schepselen, in de geest zouden wandelen, geestelijke dingen zouden bedenken en in die vrijheid dus ook inderdaad zouden staan. Waarna ik terechtkom in Galaten 5, vers 13, waar staat, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Als vervolg op vers 1, hè. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, want gij zijt tot vrijheid geroepen. De negatieve kant daarvan is dat wij dus inderdaad alles mogen. Ik hoor het dikwijls roepen, het irriteert me ook altijd enigszins, maar ik hoor het nog wel eens roepen. Ja, maar wij staan toch in de vrijheid. Ik weet nooit helemaal zeker of men dat als grapje gebruikt of dat men het echt nog serieus bedoelt ook. Maar het idee is dan, wij staan in de vrijheid, dus we mogen alles. Wij leven bandeloos en hemmingsloos, heet dat in Duits. Zonder rem, ongeremd heet dat. Gevaarlijk genoeg, lijkt mij. Maar het is wel waar. Wij zijn tot vrijheid geroepen en wij staan in de vrijheid. Maar die vrijheid heeft een bepaald doel. Dat wil zeggen, God heeft er een doel mee dat hij ons in de vrijheid geplaatst heeft. Bijbels idee is, een mens kan geen twee heren dienen. En van nature dienden wij die oude schepping en daarmee zonde, dood en wet. Voor zover dat verschillende dingen zijn trouwens. Het is eigenlijk maar één, als het er helemaal over gaat. Maar we zijn van die slavernij, heet dat, van die dienstbaarheid, van dat juk der dienstbaarheid uit vers 1 verlost. En daardoor vrijgemaakt, opdat wij Christus zouden dienen. Opdat wij God zouden dienen onder het nieuwe verbond. Zoals 2 Korinthe 3 zegt, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Wij zouden namelijk, en hier staat het met andere woorden, Galaten 5 vers 13, wij zouden namelijk die vrijheid niet gebruiken tot een oorzaak, in de zin van excuus of aanleiding, tot oorzaak voor het vlees, om in het vlees te blijven leven, want dat mag toch, we staan toch in de vrijheid. Maar gebruik die vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Daartoe zijn wij vrijgemaakt, om te dienen alsnog, maar niet zonder wet en dood, maar de Heer Jezus Christus zouden wij dienen, de gerechtigheid zouden wij dienen, dat is Romeinen hoofdstuk 6, waar het zo geformuleerd wordt. En in de praktijk dienen wij de Heer door elk ander te dienen, en elk ander niet maar meteen te lezen als elk ander, maar als elk ander binnen de gemeente uiteraard. Als kinderen Gods, logischerwijze. De Heer heeft zich voor ons overgegeven, wij zouden ons overgeven voor, dan wel aan Hem. En Hij geeft ons een positie in dat lichaam van Christus waarvan wij leden zijn. En daarin dragen wij dus inderdaad verantwoordelijkheid. Daarin hebben wij een plaats, daarin verwacht Hij iets van ons. En daartoe zijn wij vrijgemaakt. Opdat wij vrijgemaakt van de ongerechtigheid, zegt Romeinen 6, de gerechtigheid zouden dienen met alle consequenties daarvan. Gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. 1 Petrus 2 vers 16 meldt precies hetzelfde met iets andere woorden. Hij wil me niet te binnen schieten, dus dan moet ik hem wel opzoeken. 1 Petrus 2 vers 16, waar staat dat wij als vrijen zouden leven, maar niet de vrijheid hebbende als deksel, als bedekking der boosheid. Als de vlag over de lading, weet je wel. Het was verleden van de schip, maar wat voor een ben ik vergeten. Niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. En er staat dus precies hetzelfde. Wij zijn vrijgemaakt opdat we dienstknechten van God zouden zijn. En er staat meteen achter, eert een ieder en heb de broederschap lief. En daar gaat het precies om. Heb de broederschap lief is gewoon hetzelfde als dient elkander door de liefde. En daarmee ben ik dus weer gewoon terug in Galaten 5 vers 13. Voor degene die aan wet vasthouden, die eraan hechten, staat er meteen achter. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maak je geen zorgen over de wet. Wat de wet eiste in het algemeen en samenvattend, ook heel legitiem samenvattend, wordt aan ons vervuld en wordt door ons vervuld als wij leven naar de geest. Want de uitwerking van die geest van Christus in ons, uitwerking van het woord van God in ons, is inderdaad dat we elkander zouden dienen. En dus elkander zouden lief hebben. Niet omdat de wet het voorschrijft, en dus moeten wij het doen, maar als vrucht van de geest. En dat is de term die enige verzen verderop daarvoor ook gebruikt wordt. Ik vind het altijd een aardige grap eigenlijk, dat toen het moest, volgens de wet, elkander lief hebben, toen ging het niet. Ik heb stiekem wel eens rondgekeken onder degenen die onder de wet leefden. En heb ik gezocht naar of men elkander ook lief heeft. Daar moet je niet al te nadrukkelijk naar zoeken, dat is niet eerlijk. Maar na verloop van tijd doe je toch wel wat indrukken op. En mijn indruk is dat liefde daar heel ver te zoeken is. De wet vraagt het feitelijk wel, maar in de praktijk komt het er niet van, integendeel. Waar men toe komt is kritiek op elkaar. Waar men toe komt is dat men vaststelt dat men zelf faalt en men hoopt dus dat anderen nog meer falen. En dan heb je er verhoudingsgewijs nog altijd goed afgebracht. Hè? Als je maar een vijfje haalt op je rapporten voor je proefwerk of hoe weet je, het zal wel anders heten tegenwoordig weer. Het zal weer opgewaardeerd zijn. Maar als je een vijfje haalt, is dat niet best. Maar als ieder ander niet boven een drietje uitkomt, dan zit je goed natuurlijk. Hè? Dan lag het dus aan de opgaven die te zwaar waren. Ja. En zo werkt dat onder de wet ongeveer. Dan kijkt men naar elkaar, dan controleert men elkaar, dan roddelt men over elkaar en stelt men met genoegen vast dat ieder ander het er nog slechter afbrengt. En dat draagt niet bij aan de onderlinge band, om zo te zeggen. Aan de liefde onder elkander. Maar waar dat allemaal geen rol meer speelt en waar wij elkaar, als broeders en zusters, waar wij elkaar zien als kinderen Gods, als geliefde kinderen, en hoe dat maar heten mag, en waar we ons bewust zijn dat we allemaal leven uit de genade Gods, en dat wat ons ook mankeert, de Heer rekent het ons niet toe, maar doet zijn werk aan ons, aan ieder van ons verschillend, dan ontstaat vanzelf toch een tamelijk homogeen gezelschap. Dat wil zeggen, uiterlijk dan toch nog zeer verschillend, en dus zeer gevarieerd, maar niettemin homogeen, dat, namelijk bij elkaar horend en zelfs aan elkaar klittend, omdat wij in essentie ons met elkaar verbonden weten. Hoeveel kritiek we dan toch nog wellicht op elkaar hebben, dat is niet zo leuk, maar dat, ik weet wel dat dat gebeurt. Het ligt ook voor de hand. Maar niettemin zijn wij werkelijk samen onderweg en wij weten waar naartoe. En naarmate wij verder onderweg zijn, komen wij ook steeds dichter bij elkaar. Naarmate we het ene punt naderen vanuit die verschillende richtingen, komen we steeds dichter bij elkaar. En dat is het verhaal natuurlijk, hè. En dus, gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Die wet wordt aan en in ons vervuld. Niet omdat dat moet, maar omdat het het resultaat is van de geest. Het vlees kon dat niet bewerkstelligen, ook niet onder de richtlijnen van de wet, maar de geest bewerkstelligt dat. En dan kom ik bij vers 16, en daar waren we ook al even, want daar staan dezelfde uitdrukkingen als in Romeinen 8. Wandelt door de geest. Zo is er nu geen verdoemenis meer voor degene die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Men zal door de geest wandelen. Wandelt door de geest. Dat wil zeggen, bedenk de dingen des geestes. Want zo heette het allemaal. Jullie hebben zo'n lijstje gemaakt natuurlijk allemaal met die uitdrukkingen onder elkaar van Romeinen 8. Na de geest zijn, in de geest zijn, geestelijke dingen bedenken en wat het maar wezen mag. Hè. Doe dat. Wandelt door de geest. En gij zult daardoor de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. Heb ik voorgelezen. En dat doe ik nu dus weer. Want dat staat er eigenlijk. Je kunt niet het vlees bestrijden. Het enige wat je doen kunt is kiezen voor het alternatief. En daarna vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander. Toen zei iemand, ja, dat betekent dat we twee verschillende naturen hebben, dan zijn we dus eigenlijk schizofreen. Ja, nou ja, als je het, hè. Het hangt er maar vanaf hoe je dat begrip schizofreen interpreteert. Ik weet daar weinig van, dus ik hoef dat woord ook niet te gebruiken. Maar dat wij twee naturen hebben. Want kijk, zoiets kun je heel makkelijk weerspreken. De traditionele orthodox-christelijke leer zegt dat de Heer Jezus zelf twee naturen heeft. De menselijke en de goddelijke. Noem je hem dan ook schizofreen? Goed, einde van de discussie. Sommige dingen zijn zo gemakkelijk te weerleggen. Men is niet consequent. Men trekt de lijnen niet door. Men neemt een tekst, een woord, een uitdrukking en hangt er een verhaal aan op. Maar je moet ze naast al die anderen leggen, uiteraard. Nou goed. Maar we hebben inderdaad vlees en geest. En zelfs de natuurlijke mens heeft nog vlees en geest. Alleen wordt het dan geest met een kleine letter. En Paulus beschrijft dat ook in Romeinen hoofdstuk 7. Als hij zegt, ja, ik wil het goede wel doen, maar als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Zeg ik het goed? Oh, mooi. Ik zal het niet herhalen. Dat zal wel niet lukken. Maar goed, het gaat tegen elkaar in. Dat is de werking van het geweten van de mens. Zie? Dus daar is niks bijzonders aan. Alleen bij ons gaat het om een veel grotere tegenstelling. Namelijk tussen een oude schepping en een nieuwe schepping. Een hemelse positie en een aardse positie enzovoorts. Het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees en deze staan tegen elkander, want de begeren van het vlees, dan wel het bedenken des vleeses, onderwerpt zich der wet Gods niet en kan ook niet, maar dat hadden we al gelezen in Romeinen 8. En dit is precies hetzelfde. En er staat ook achter, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. En andersom was ook waar, maar in mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Romeinen 7, vers 15 enzovoort. Precies. Nou, daar staat het allemaal ook, hè. En dan vers 18, maar indien gij door de geest geleid wordt, en dat is precies waarmee we geëindigd waren in Romeinen 8. Daar heb ik de uiteenzetting gestopt, Romeinen 8. Zovele als het door de geest Gods, was dat Romeinen 8 vers 14, zovele als het door de geest Gods geleid worden, en er staat daar, zijn of worden, dat kan heel goed, zonen en niet kinderen, Gods. Men wordt namelijk geleid naar de zoonstelling. Dat het zo is, staat in de volgende verse. Dus we hebben dan ook al geen interpretatieprobleem. Staat er gewoon achter. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, worden geleid naar hun zoonstelling. Daarom heet de geest ook de geest der zoonstelling. Een paar versen verder. Kan niet missen. En hoe doet die geest dat? Nou, in ieder geval niet via de wet, want er staat hier, indien gij door de geest Gods, of indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Met andere woorden, wanneer men onder wet leeft, en dus leeft naar het vlees, en dus in het vlees maait, brengt ons dat niet bij onze zoonstelling. Leg die twee versen, eigenlijk de twee schriftgedeelten van Romeinen 8 en Galaten 5, maar weer naast elkaar. De geest leidt ons in heel de waarheid. Daar heb je een andere term in verband met de geest die leidt. Hè? Was dat Johannes 14, 15, 16, waar het maar staat, meerdere keren geloof ik. De geest leidt ons in de waarheid. En hier staat, de geest leidt ons niet in of onder de wet. En Romeinen 8 zegt, de geest leidt ons naar de zoonstelling. Zie je? En dat is niet onder de wet. Zolang je aan wet vasthoudt, denkt dat je kunt leven uit regeltjes die je misschien van een van ons gehoord hebt. En je denkt van nou, die zullen het wel weten, dus zo gaan we het voortaan doen. Dan moet je zeggen, dat is gewoon wet en dat brengt je nergens. Nou ja, in ieder geval niet bij de zoonstelling. En dat is het enige doel wat we hebben. Een doel dat wij niet zelf gesteld hebben, maar wat de Heer ons voor ogen gesteld heeft. Zie? En daarom zouden we niet in het vlees zaaien, maar in de geest zaaien. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En daarna wordt gesproken over de werken des vleeses, waarvan staat de werken van het vlees. Leuk hè, de apostel neemt er wat afstand van. Hij zegt, ja het vlees doet dat nou eenmaal. Het vlees werkt, en als het werkt, werkt het maar niet. Maar ja, dan ben je dood hè. Maar het vlees werkt en de werken der vleeses zijn bekend, algemeen bekend. Daarom lees ik ze meestal ook maar niet voor. Of in hoog tempo. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Waar zijn overspel, hoerderij, oneindigheid, ontuchtigheid, afgoederij, verneigeving, vijandschap, twist, afgunstigheid, toorn, gekijf, tweedagketterij. Nee, het mooie dronkenschap, brasserij en dergelijke. Vooral dat en dergelijke vind ik intrigerend. Hè? En diergelijke. Echt waar? Ja, dat is het ook eigenlijk. Dergelijke. Aan die gelijke. En diergelijke. Ja, het intrigeert je. Je denkt, wat voor interessant heb ik gemist. Maar goed. Dat is wat het vlees doet dan, hè? Wordt nieuwsgierig. Van de welke ik u tevoren zeg. Zeg het u nu. Op voorhand. Gelijk ik ook tevoren gezegd heb. Dat die zulke dingen, degenen die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen ingaan. Maar dat staat er niet. Sterker nog, de apostel spreekt in deze brief, nou ja, schrijft in deze brief aan wat hij noemt broeders, toch? Dat wil zeggen, hij schrijft aan gelovigen, aan wedergeboren mensen, aan mensen die door de geest en uit het geloof behouden geworden zijn, Dat wil zeggen, ze zijn dat koninkrijk al lang ingegaan. Er valt niet meer in te gaan. Hoe gaat men in? Door wedergeboorte. Want door wedergeboorte wordt men een nieuwe schepping, ontvangt men namelijk nieuw leven, wordt men dus een nieuwe schepping en is men dus dat koninkrijk van Christus, dan wel het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk de hemelen, dan wel het Messiaanse Rijk, is men ingegaan. En om dan alsnog te zeggen, wie zulke dingen doet, zullen het koninkrijk niet ingaan, zou onzin geweest zijn. Zij waren al ingegaan. Bovendien, ik ken nogal wat gelovigen die zich bezighouden met overspel, hoerij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneiging, vijandschap, twist, afgunstigheid, toonkijf, tweedigketterij, nijd, moord, dronkenschap en diergelijke. En vooral diergelijke. Nee, echt wel. En terwijl ik dat heel snel doorlees, schieten mij toch namen te binnen. Stom genoeg, want normaal kan ik nooit op iemand zijn naam komen. Serieus. Natuurlijk ken ik mensen die gelovigen zijn. Daar twijfel ik niet aan, maar ze houden zich toch, niet alle dagen van de week, maar dan toch bij gelegenheid met zulke dingen bezig. Toen zei iemand, dan gaan ze dus alsnog weer verloren. En dat doe je dan met zo'n tekst, hè. Dan ga je dreigen en zeggen, ja, maar als je zulke dingen doet, ga je alsnog verloren. Ik bedoel, zo uit genade word je behouden, maar uit werken ga je alsnog weer verloren. Wie dat begrijpen kan, begrijpt niks. Die weet niet wat die mensen verstand moet doen. Als je uit genade, zonder werken dus, behouden wordt, dan is het bespottelijk om ook maar enigszins te denken dat iemand door werken vervolgens alsnog weer verloren kan gaan. Hoe zou dat nou kunnen? Dat is een volstrekte onmogelijkheid, uiteraard. Om andere argumenten nog maar even buiten beschouwing te laten. Maar het hele punt is, dat staat er ook niet. Er staat, degene die zulke dingen doen, praktiseren, want het woord doen heeft weliswaar soms de betekenis van incidenteel tot enige actie overgaan. Maar doen heeft heel dikwijls de grote brede betekenis van je ergens mee bezighouden. Denk maar aan het Engelse gebruik van het woord to do. Daar komt nogal eens voor. Ergens mee bezighouden, systematisch. Niet het ontwikkelen van activiteit op een moment, maar daarin leven als het ware. Praktiseren. Johannes heeft het bijvoorbeeld in de eerste Johannesbrief over degene die de zonde doen en degene die de gerechtigheid doen. En dat is niet incidenteel, maar het is een wijze van leven die daar besproken wordt. En daar gaat het hier ook om. Maar er staat, ik zeg u dat degene die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En die term beërven die slaat gewoon terug op hoofdstuk 4. Het laatste vers, zullen we maar zeggen. Ene laatste vers, vers 30. Maar eigenlijk heel hoofdstuk 4. Waar het immers ging om die geest die ons leidt tot zo'n stelling. De geest zijn zoons uit 4 vers 6. Het gaat om erfrecht. Het gaat erom dat wij levend in vrijheid onze hemelse vader zouden dienen op grond waarvan hij ons een erfenis geeft en dus tot zonen zou stellen. En daar gaat de uitdrukking in 5 vers 21 ook over. Men kan een koninkrijk ingaan, maar een koninkrijk beërven is nogal wat anders. Er komen jaarlijks nogal wat mensen het koninkrijk der Nederland binnen en ik herinner me maar één daarvan, die wellicht tot op zekere hoogte althans iets van doen heeft met het erven van het koninkrijk der Nederlanden, maar dat is dan maximaal. En voor de rest, ik ben in het koninkrijk der Nederlanden geboren, ik hoef er niet eens in te gaan, behalve dan toen ik geboren werd kwam ik binnen, maar dat ik het zal erven, die kans is niet groot, maar mocht het toch zo zijn, dan nee, dank u. Maar goed, het is een ander ding. Het erven van het koninkrijk veronderstelt een troon, een kroon en wat er bij wezen mag. Zie? Met andere woorden, je kunt behouden worden in de zin van wedergeboren worden, kind van God worden enzovoort. Maar of je dan ook nog erft, ja, dat is een ander ding. Daartoe zijn wij wel allemaal geroepen, vergis je maar niet. Daartoe is heel de gemeente collectief geroepen. En daarom elk lid van de gemeente ook. Maar of dat laatste gebeurt, nou ja, daar staat altijd het vraagteken bij. En terecht, want in Hebreeën 12, waar het eveneens gaat over aanneming tot zonen, dan wel aanstelling tot zonen, waar het gaat om erfrecht, staat het domweg dat niet iemand zij een hoereder of een afgodendienaar gelijk Esau, die om een spijze zijn eerst geboorterecht weggaf. En daarna vond hij geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Met andere woorden, toen was er niks meer aan te doen. En hij miste dus zijn eerst geboorterecht. Hij bleef nog steeds een kind, misschien kun je ook nog zelfs zeggen zoon van Isaac, maar hij ontving niet het eerst geboorterecht. Hij ontving wel een zegening enzovoort, maar niet het eerst geboorterecht. En aanstelling tot zonen impliceert of betekent aanstelling in het eerst geboorterecht. En dat kan men dus missen. En de aardigheid van ons leven als kinderen Gods is niet dat het doelloos is zoals sommigen schijnen te denken. Ik heb er echt gekend die dat gewoon argumenteren en zeggen, nou ja, ik ben kind van God, ik ben wedergeboren, ik kom straks in de hemel, ik heb deel aan de gemeente, maar hier op aarde ben ik in het vlees en het vlees is voor God dood en het is het dan, daar kijkt je niet naar om. En hij zei tegen zijn vrouw toen die ziek werd, dat hij maar niet tot de Heer moest bidden om gezondheid of zo, want zei, nou ja, de Heer doet daar toch niks aan, want het vlees is dood. Dan heb je toch wat gemist, hoor. Want we hebben gisteren, geloof ik, gelezen uit Romeinen 8. Indien de geest van Christus, indien de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, indien de geest die Christus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dan zal hij die dat gedaan heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken met Christus. En dan heb je ook gemist Romeinen 12. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer. Want wij zijn wel degelijk levend voor God. Niet op grond van die oude mens en niet op grond van verdiensten van het vlees of iets dergelijks. Maar het vlees als instrument, als gereedschap heb ik gezegd, is wel degelijk levend voor God en hij wil dat gebruiken. En dat is er de aardigheid van. Die broeder waar ik het over heb, die gaat dus inderdaad nogal neerslachtig door het leven. Ik volg hem al jaren inmiddels. Ik zie hem niet zo vaak, maar ik let altijd goed op als ik hem zie. Hoe is het met hem? Nou, niet veel bijzonders hoor. Een doelloos leven. Lang geleden tot geloof gekomen, een jaar of 40 geleden geloof ik. Inmiddels, of 30, maar iets daartussenin. En onderweg naar, onderweg naar de hemel, dat zal dan wel. Maar in werkelijkheid gewoon onderweg naar de dood dus, want daartussenin ligt niks. En daartussenin kun je zeggen, kun je steeds weer deze ideeën herhalen en zeggen, nou ja, ik ben de zonde gestorven en ik ben van God dood en dat is het dan. Maar het is niet waar, integendeel. God heeft ons juist aan de ledigheid van de wereld ontrukt om onze levens te vullen, niet andersom. Dikwijls de prediking van het evangelie heeft dikwijls geleid tot precies het tegenovergestelde. Hè? Heeft dikwijls de indruk gewekt, althans bij mij zelfs, heeft de indruk gewekt op grond van wat ik zo hoorde. Van ja, je hebt een leven, je doet van alles, maar daarna kom je tot geloof en dan geef je leven af. En dan moet je zingen, neem mij en verbreek mij. Heer, neem mij, hoe is dat nu ook alweer, weet je wel. Verbreek mij. En dat wordt dan ook nog gepredikt ook. Je moet verbroken worden naar de oude mens. Alles moest kapot en zo. Dus het hielp al als het allemaal al kapot was. Wat in de meeste gevallen trouwens zo was. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dat helpt ook om tot de Heer te komen trouwens. Maar het was een prediking. Het moet allemaal kapot. Alles wat je had, raak je kwijt. Gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha. Enzovoorts. En vooral als je het lied niet verder kent, dan krijg je allemaal deze indruk. Dat wil zeggen, wat je had, ben je kwijtgeraakt. En dan moet je op een armzalige wijze door het leven heen. Want het oude deugt niet en is weggenomen. En het nieuwe komt nog straks in de toekomst. En in plaats van dat onze levens gevuld werden, werden ze geleegd. He? We mochten ineens niet meer voetballen op zondag. Dat maakte mij dat niet zoveel uit, maar voor mijn gezondheid beter dat ik überhaupt niet voetbal, denk ik wel eens. Maar dat terzijde. Maar ik ken er velen bij wie ze komen tot geloven dat ineens is hun leven ledig geworden. De werkelijkheid is precies andersom. Het was leeg, het was zinloos en God vult ons. Vult onze harten, vult die aarden vaten. Met wat dan ook maar, daar gaat het me nou verder niet om. Maar hij geeft onze levens inhoud opdat wij hem zouden dienen. En het heeft inhoud niet alleen als tijdverdrijf. Dan had hij ons ook wel een puzzelboekje kunnen geven. En sommige mensen zien de Bijbel als zodanig. En brengen de rest van hun leven als kinderen Gods door met het puzzelen in de Bijbel. En af en toe denken ze weer een stukje op de plek gelegd te hebben. Al of niet terecht, want daar gaat het me verder niet om. En denken dat dat het dan is. Als tijdverdrijf. Maar dat is het niet en daar gaat het allemaal niet om. Integendeel, de bedoeling is namelijk dat onze levens vrucht dragen. Nu, maar daar gaat het nog niet eens om. Het gaat erom dat het tot resultaat heeft dat wij opgevoed worden. Levenservaring opdoen. Ervaring opdoen als kinderen Gods, als dienstknechten Gods. Leren stand te houden ondanks alle, leerstellige stromingen enzovoorts. En ondanks de listige omleidingen des duivels, zodat we geestelijk volwassen worden en op die grond tot zonen zullen worden gesteld en dus die erfenis zullen ontvangen. En begrijp je me goed, dat is niet voor de enkeling, maar dat is weggelegd voor alle gelovigen. God heeft ons, zei Petrus, 1 Petrus 1 vers 3 en 4, God heeft ons wedergeboren tot een zalige hoop, tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En hij rijmt weer op de bergreden waar de Heer zei, verzamelt u geen schatten op de aarde, maar verzamelt u schatten, een erfenis namelijk, in de hemel. Dat is waar het om gaat. En wat het vlees betreft, wel, de werkende vleesjes zijn als volgt. En degenen die zulke dingen doen in het algemeen, zullen in het algemeen dat koninkrijk Gods niet beërven. Staat in Efeze en Colossense trouwens ook met dezelfde woorden feitelijk. En het tegenovergestelde is, vers 22, maar de vrucht des geestes, als resultaat van vers 16, wandelt door de geest. De vrucht des geestes. En let op dat het niet heet de werken des geestes tegenover werken des vleeses, want het gaat hier om een dubbele tegenstelling. Dat is voor sommigen van ons te moeilijk, denk ik wel eens. Twee tegenstellingen is lastig hoor. Maar goed, maar het is een dubbele tegenstelling. Die tussen vlees van vers 19 en geest van vers 22, maar ook die van werken, maar werken in zichzelf zijn dood, zijn oppervlakkig, is mechanica. Dat is wat een machine doet, de werken. Zie? Maar vers 22 heet het de vrucht des geestes, en vrucht zijn niet werken, vrucht is het resultaat van leven, van actief leven. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. De wet heeft daar niks tegen in te brengen, sowieso niet. Zie? Maar die vrucht van de geest zou openbaar moeten worden. Begrijp je me goed? Je kunt niet zeggen, nou ga ik ineens de vrucht van de geest voortbrengen. Je kunt wel zeggen, nu ga ik de werken des vleeses doen. Maar je kunt niet zeggen, ik ga de vruchten van de geest voortbrengen. Want dat is een ontwikkeling, dat is leven dat actief is en dat die vruchten produceert. Dat leven zou alleen geleefd worden en de enige manier om dat te doen is inderdaad te zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. That's all. Ik schreef een artikel over de restitutieleer in uitdaging kwam dat. En er kwam een reactie op van een journalist die zei, ja, dat heb ik vroeger ook eens gehoord. Dat is toch wel interessant eigenlijk. En waarom horen we dat nooit meer? Vroeger heb ik me er ook eens in verdiept, maar ik ben dat wat kwijtgeraakt. Want ja, ik schrijf de laatste tijd toch wel veel over maatschappelijke aangelegenheden. En dan denk ik, ja, dat is het nou precies. Yes, je verdiept je in maatschappelijke aangelegenheden, positie van christenen in Roemenië. Ik roep maar wat even zomaar. En de positie van de drugsverslaafden in Amsterdam. En wat wij als christenen tot heil des volks daaraan zouden moeten doen. En dat soort dingen meer. Wat lach je? Nou goed, maar in ieder geval, dan ben je dus toch bezig met aardse zaken. En onvermijdelijk raak je je Bijbel kwijt. Zie? Nou ja, zo gaat dat dus. En dat is waar wij voor zouden waken. Niet betrokken te raken in de wereldproblematiek. Wij staan daar buiten. Het is onze problematiek niet. Wij zijn daarvan vrijgemaakt. Om niet te zeggen, wij zijn daarvan vrijgesteld. Zie? Opdat we ons zouden wijden aan andere dingen. Zouden richten op andere dingen. Kortom, wij zouden naar de geest wandelen. En ons door de geest laten leiden in heel de waarheid. En dus uit de wet. En dan draagt dat vrucht. En de vrucht des geestes is. En let op dat er dan niet werken genoemd worden. En ook niet uitwendige dingen. Want werken zijn bovendien uitwendige dingen. Maar nu worden inwendige dingen genoemd. Namelijk, hoe moet ik ze noemen? Deugden. Karaktereigenschappen van mijn part. Een bepaalde gezindheid, dat is niet een uitwendige verandering. Een mens doet ineens andere dingen. Hoewel dat ermee gepaard gaat, denk ik, althans tot op zekere hoogte. Maar het resultaat is inwendig. En die is van belang, want uitwendige dingen, daar zit de mens naar. Daar kijkt de mens naar. Maar God ziet het hart aan. Het gaat er niet om wat wij doen, het gaat erom hoe wij het doen, zei ik, hoe wij het beleven. En om welke reden we bepaalde dingen doen. Want dat is wat de Heer telt. De vrucht des geestes is liefde. Nou ja, en al die andere dingen, maar het is eigenlijk hetzelfde. En liefde is gemeenschap en gemeenschap is leven. Het is het tegenovergestelde van dood. En hoe je dat maar noemen wil. En bepaalde aspecten van liefde, de uitwerking ervan, kunnen benoemd worden als blijdschap. Komt er meteen uit voort. Vrede, maar vrede is gemeenschap, eenheid. Langmoedigheid. Goedertierenheid. Dan tiert het goede. Voor degenen die het woord niet kennen. Dan tiert het goede tierenheid. Dan is het. Dan blijft het goede altijd, hè? Dan verandert het niet. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, maar het zijn levensinstellingen. Het is een gezindheid, zo heet het later ook, hè? Een gevoelen, met de woorden van de Statenvertaling. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Deze gezindheid zal men het later wel genoemd hebben. En zin is nog altijd weer de inhoud. En daar gaat het hier om. Een verandering naar de inwendige mens. Die is van belang. Die is fundamenteel. Alle ellende in de wereld, dat wil zeggen in mensen en wat mensen elkaar aandoen, komt voort uit wat in die mens is. En je kan het aan de buitenkant wel proberen te bestrijden, maar het is niet anders dan symptoombestrijding. Wat er werkelijk mis is, is mis met het wezen van de mens. Zie? Zijn hart, zijn inwendige mens, zijn geest met een kleine letter of hoe het maar genoemd mag worden. En die wordt wel degelijk veranderd doordat de geest Gods in ons woont. En tot ontwikkeling komt. Zeggenschap krijgt in ons leven. En ik bedoel met zeggenschap ook inderdaad zeggenschap. Ik bedoel niet zozeer autoriteit. Ik bedoel, hij spreekt tot ons, hij leidt ons in het woord. En dat woord zegt ons wat. En leert ons dus wat. En dat verandert ons denken. Zie? De vrucht van de geest. En dan vers 24. Maar die van Christus zijn in de praktijk. Want daar gaat het hier over. Die van Christus zijn komt dus overeen met die door de geest wandelen. maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Begrijp je me goed? De kruisiging van onze Heer Jezus voor alle mensen, dat hebben wij niet gedaan. Maar het aanvaarden daarvan, dat doen wij wel. Zie? En dus, die van Christus zijn in de praktijk en hem dienen, die hebben het vlees en daarmee dus de wereld gekruist. Met de bewegingen, een goed Nederlands woord daarvoor is motieven. En dan weet je misschien wat er bedoeld wordt. Met de bewegingen en begeerlijkheden. Met dat wat daarbij hoort, met het vlees en dat wat het vlees drijft. We hebben het weggedaan. We rekenen het niet meer, betekent dat. En dus, vers 25, indien wij door de geest leven, dat is weer hetzelfde als dat we van Christus zijn. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Dat wil zeggen, indien wij door de geest wedergeboren zijn en eeuwig leven hebben ontvangen, laten wij dan langs dezelfde route, namelijk door de geest, ook inderdaad wandelen, praktiseren. Daarmee komt de apostel terug op wat hij eerder in hoofdstuk 3 al naar voren gebracht heeft. We zijn uit genade zalig geworden, we zijn door de geest zalig geworden en wij zouden door de geest ook volbrengen. Dat wil zeggen, verder gaan. We zijn niet door wet zalig geworden, dus we zouden ook niet onder de wet leven. We zijn zalig geworden doordat het woord Gods tot ons kwam en we hebben het aanvaard in geloof. En de rest van ons leven zouden wij dus het woord van God aanvaarden in geloof. En toen zei iemand een keer, ja, maar zo'n leer van die restitutie is toch niet van belang voor je eeuwige zaligheid als zodanig. Nee, maar God heeft meer op het oog dan onze wedergeboorte. Dat is maar het begin, die wedergeboorte. Gaat er niet maar om dat de mens een kind van God wordt, hoe belangrijk het ook wezen mogen. God heeft zich tot doel gesteld om die mens, die zondaar, te maken tot zijn erfgenaam. En daarvoor worden wij op de hoogte gesteld van wie God is. En dus, voor alle praktische doeleinden, worden wij op de hoogte gesteld van wat God doet. En dus gedaan heeft in het verleden, en daar hoort hier restitutie leer bij, en wat hij zal doen in de toekomst, en dat is het profetisch woord. En dan stel ik maar weer vast dat velen in eerste plaats niet weten wat God in het verleden gedaan heeft. Daarnaast ook niet weten wat hij in de toekomst zal doen, want profetisch woord bestuderen vindt me veel te moeilijk. Maar als je ze vraagt wat hij dan in het heden doet, weet men het ook niet. En men noemt zich kind van God, een orthodox, een bijbelgetrouwe gelovige, en hoe het allemaal maar heet, men weet er helemaal niets van. Dat ben ik serieus. Dat is mijn grootste zorg. Soms ook ergernis, maar meestal het grootste verdriet. Waarom is men niet geïnteresseerd? Men is alleen geïnteresseerd in zichzelf en hoopt dat de Heer dat ook is. En dat is dan de leer. En al het andere, wat er ook in de Bijbel staat, wordt gewoon weggeredeneerd. En als het nodig is dat we dat weten, zullen we dat later wel inhalen bij de Heer, enzovoort. Maar de Heer heeft het ons hier gegeven, omdat we hier hem zouden leren kennen. Weten wat onze vader, dan wel onze baas, om het eens op een andere manier te zeggen, waar hij mee bezig is. Dat zouden wij weten, omdat we hem kennen en omdat we betrokken zouden zijn in zijn werk. Maar bovenal, en in de eerste plaats, opdat we zouden leren denken zoals hij denkt. En op die basis zouden wij een plaats innemen in dat werk. Zie? Maar goed. Meer daarover vanmiddag, want het is alweer hoogste tijd.